Petrus inderdaad op een gegeven moment tot die belijdenis komt. Waar zullen we heen gaan? U alleen hebt woorden van eeuwig leven. En een aantal van die woorden van Jezus wil ik vanmorgen ook graag met jullie lezen uit Johannes 5. Jezus heeft daar een gedeelte spreekt hij over zijn band met de Vader en hoe dat in elkaar zit. Daar kunnen we van leren, ook voor onszelf denk ik, hoe wij met de Vader ons mogen verhouden. En Jezus spreekt hier ook, denk ik, tot de schriftgeleerden, maar hij spreekt ook tot jou en mij. Johannes 5, vanaf vers 39. U studeert de schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Wel nu de schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen mij moeten eren, maar ik ken u. U hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. Tot zover. En dan met name dat laatste vers. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. De preek die ik vanmorgen hou, heb ik geschreven toen een aantal jonge mensen een poos geleden bij me kwamen en zeiden: Wieger, hoe doe je dat nou? Hoe wij als jonge mensen, we moeten allemaal keuzes maken en hoe luisteren we daarin nou naar de stem van God en niet naar de stem van mijn ouders, niet naar de stem van de samenleving, niet naar de stem van mijn docenten. Hoe doe ik dat nou? Hoe blijf ik overeind in het leven als ik Jezus wil volgen en tegelijk de druk ervaar van mijn leeftijdsgenoten om misschien wel dat een beetje water bij de wijn te doen of zo. Hoe doe je dat nou? Nou, Spurgeon, een baptiste prediker, die zei al, als een preek niet goed genoeg is om hem een tweede keer te houden, dan was hij het ook niet om de eerste keer te houden. Dus jullie zijn vandaag de tweede die hem krijgen. Ergens in dit voorjaar was ik in de Arena in Amsterdam. En dan moet ik daarbij zeggen dat dat voor een PSV-fan toch wel even een drempeltje is. Om in de tempel van de vijand, zeg maar, voetbal te gaan kijken. Bij Ajax. Het was een bekerwedstrijd, Ajax-Heerenveen. En dat bracht me nog meer in de problemen. Een paar van mijn kinderen waren mee en mijn schoonvader was mee. En we zaten daar. Niet in het Heerenveen, dus niet in het uitvak, maar we zaten gewoon tussen de Ajax-supporters. En het werd 1-0 voor Ajax, al vrij snel. En je moet weten, mijn heilige drie-eenheid, als het op voetbal aankomt, is PSV, Heerenveen, Cambuur. Hè, dat snap je wel. En soms is het moeilijk om daaraan vast te houden en te blijven geloven. Zeker met de prestaties, zoals het nu een beetje gaat met die drie clubs. Maar dat is mijn drie-eenheid, zeg maar, op voetbalgebied. Maar op een gegeven moment in die wedstrijd maakte Heerenveen gelijk. En toen dacht ik, met alles in mij. En keek om me heen. En toen yes. Dat was mijn enige reactie. Achter ons zaten ook Friezen, ook in het Ajax-vak. En die gingen wel hey, juichen. Met als gevolg dat ze enkele seconden later een paar lege bierglazen in hun nek gegooid kregen. Of volle bierglazen in hun nek gegooid kregen. Toen dacht ik ben blij dat ik even naar die stem heb geluisterd die zei, een beetje ingetogen reageren. Overigens verloor Heerenveen glansrijk die wedstrijd tegen Ajax. Maar daar gaat het wel een beetje over. Over dat gevoel. Alleen vanmorgen hebben we het dan niet over dat Ajax God is, of Heerenveen. Maar God is God, Jezus is God. En we zijn als christenen bij elkaar hier vanmorgen. We willen hem volgen, we noemen ons naar hem. En we willen graag toegewijd aan hem leven. We zongen dat net nog. Mijn leven is u toegewijd. En we menen dat ook oprecht, denk ik, als we dat zo zingen. Tenminste, voor een groot deel van de mensen die hier zitten. We menen dat werkelijk oprecht. Dat we God toegewijd willen leven. We willen voor hem juichen. We willen de kleuren van Jezus in ons leven zichtbaar maken. Je wilt hem werkelijk volgen. Maar elke dag is een dag waarin we weer nieuwe keuzes moeten maken. En als het gaat om het volgen van Jezus, kun je ook in zo'n situatie komen dat je denkt van, oeh, is het wijs om mij nu hiervoor uit te spreken? Is het nu wijs om een keuze te maken waarvan ik weet dat mensen het misschien niet zullen begrijpen, maar waarvan ik het idee heb, in alle bescheidenheid, dat het de richting is die God mij wijst. Wat zullen ze zeggen? Wat zullen ze denken? Wat zullen ze doen? En voor je het weet, heb je bier in je nek. En van die vragen hebben niet alleen jonge mensen last. En dat zei ik ook tegen die jongelui. Ik zei, hoor, dat zijn vragen die zullen je hele leven blijven spelen. Wat zullen ze zeggen? Wat zullen ze denken? Diep in ons, wat Jezus hier zegt, je wilt wel eer van mensen ontvangen. Dat zit diep in ons allemaal. We willen liever niet het buitenbeentje zijn. We willen liever met de massa mee. We zijn kuddedieren. We willen liever niet te veel opvallen. Nou, las ik een keer een artikel dat er 3 verlammers van levend geloof zijn. De eerste is teleurstelling. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Dat je teleurgesteld bent omdat God niet is komen opdagen in je leven op het moment dat jij dat nodig had, of op de manier waarop jij dacht dat je het nodig had. En dat kan heel gemakkelijk leiden tot een tweede verlammer, namelijk bitterheid. Teleurstelling die wortel gekregen heeft in je hart, waardoor je misschien wel afhaakt of een beetje aan de rand gaat staan toe te kijken. De derde verlammer van levend geloof, en dat vond ik wel opvallend dat de schrijver van dat artikel zo benoemde, is angst voor mensen. Angst voor mensen. Je wilt Jezus wel volgen, je wilt hem in alles prioriteit geven, je wilt hem in alles de eerste plaats geven, maar het lukt niet. Dus ga je maar een beetje aanpassen. Een beetje schipperen, net als ik in de arena. Maar daar vallen wel de beslissingen. En als je jong bent, dan heb je misschien kort geleden een schoolkeuze moeten doen. Heb je al na moeten denken over wat je met je leven wilt, welk beroep je wilt gaan doen. En als je gewoon mens bent op deze aarde, dan heb je voortdurend van dat soort keuzes. Hoe reageer ik op wat er in de wereld gebeurt? Hoe kijk ik naar deze wereld en naar de ontwikkelingen in deze wereld? Wat spreek ik mee? Spreek ik mee met de stem van een populist die gemakkelijke antwoorden roept, of probeer ik toch wat dieper te kijken? Hoe kijk ik naar andere mensen? Zijn dat zij en wij? Of durf ik mensen, ook als ze zo anders zijn dan ik, te omarmen? Of je staat voor de vraag, met wie wil ik mijn leven delen? Hoe ga ik om met mijn geld en met mijn bezit? Allemaal van die keuzes waar we wel aanvoelen dat het volgen van Jezus daar op zijn minst invloed zou moeten hebben. En dan zeg ik het heel voorzichtig. En eigenlijk voelen we wel dat ons volgen van Jezus op al die dingen beslissende invloed moet hebben. En dan is het altijd goed om te kijken wat de Bijbel zegt. Een tekst die in mijn leven heel belangrijk is geweest is Spreuken 29, vers 25. Angst voor mensen spant een strik, maar wie op de Heer vertrouwt, is onaantastbaar. En ik heb boven de preek het thema gezet, fearless. Dat is een Engelse term, en die betekent zonder angst zijn. Zonder angst zijn. En zo'n spreuk, angst voor mensen spant een strik, maar wie op de Heer vertrouwt, is onaantastbaar. Zo'n tekst die roept ons eigenlijk op om een beetje op dat ontastbare te gaan staan. Hè? Staand op de belofte van mijn Heer en God. Hè? Zo van, nou Heer, u zegt dat ik onaantastbaar ben. En voor je het weet overschreeuw je jezelf van binnen. Toch? Ik doe dat wel. En je moet ook weten dat een spreuk niet een belofte is. Een spreuk uit de Bijbel is iets wat iemand heeft weergegeven en ontdekt heeft in zijn leven als een algemene waarheid die meestal waar is. En hij zegt dus eigenlijk, weet je, ik kan me laten lam leggen door mijn angst voor mensen. En dan beweeg ik me niet meer, dan zit ik gevangen. Of ik kan proberen om iedere keer weer te komen bij mijn vertrouwen op God. En dan kan ik in vrijheid bewegen. Dat is wat de schrijver van die spreuken heeft ontdekt. God is te vertrouwen. Bij hem ben je veilig. Zijn liefde laat nooit los, hebben we net gezongen. En dus, weet je ergens van binnen, uiteindelijk gaat het meer om wat God van mij denkt, dan wat mensen van mij denken. En dus eigenlijk zou ik ook geen angst voor andere mensen moeten hebben en over wat andere mensen zullen denken, of wat ze zullen zeggen, of wat ze zullen doen. Je weet dat dat het mooiste is. Want je weet dat God tegen zegt, jij bent jij en jij bent oké, dus wees jezelf, want wat God maakt is geen rommel. Jij bent jij en jij bent oké, dus wees jezelf, want wat God maakt is geen rommel. Jij mag helemaal jezelf zijn. Je hoeft je niet te laten beïnvloeden door wat andere mensen zeggen en denken. Je mag je eigen weg vinden. En hoe mooi is het dat God zegt, ik ben erbij. En ik wil daarin meespreken. Helder toch? Nou, nee. Want daarom hebben we het er vanmorgen ook over. Omdat het vragen zijn die we allemaal herkennen. En we voelen daarin ook de verscheurdheid binnen in onszelf zo vaak. We willen wel helemaal Jezus volgen, maar wat gaat het kosten? En wat zullen anderen van mij zeggen? We worstelen met dat soort vragen. En waarom? Waarom? Omdat we toch bang zijn. En dan kun je zeggen, nou, een christen heeft geen angst. Onzin. We zijn mensen en mensen hebben angst. En angst heeft ook zijn nut. Angst is een normale emotie. En goed dat we angst kunnen voelen zelfs. Want het maakt ons alert. En het waarschuwt ons. Waar het om gaat, is wil je door die angst je leven laten leiden? Of wil je vertrouwen op die onopgeefbare liefde van God? Nou weet angst zich vaak te maskeren. Weet zich heel goed te verpakken. Angst kan zich verpakken als, nou, dat zou een optie zijn, maar het is wijzer om. Maak verstandige keuzes. Doe maar gewoon, dat soort dingen. En daarmee sussen we soms zomaar ons innerlijk, wat misschien wel heel iets anders wil doen, dan we uiteindelijk doen. En dat is van alle tijden. In de tijd van Jezus kwam op een gegeven moment een jonge man bij hem, en die zei, ik heb er alles voor over. En hij had er ook alles voor gedaan om het eeuwige leven te krijgen. Hij had alle geboden gehouden. En Jezus zegt, er ontbreekt je nog één ding. Je moet je bezit weggeven. En kom dan eens terug. Geef het aan de armen en kom dan bij mij terug. Een radicale keuze. Een keuze die opgevallen zou zijn. Maar ergens zit een stuk angst in hem. Wat hem weerhoudt om dat te doen. Jezus vraagt soms rare dingen van ons. Je geloof kan je zomaar op een pad brengen dat je denkt, hoe ben ik hier beland? Hoe kan het dat ik hier terechtgekomen ben? En soms heb je het gaandeweg misschien niet eens in de gaten, maar denk je achteraf, wat is me overkomen? Nou, heel vaak in dat soort situaties kun je achteraf zeggen, dat was God in mijn leven bezig. Maar het is niet altijd de vanzelfsprekendheid dat je vervolgens ook zijn weg gaat. En de keuzes maakt die hij van je vraagt. Wees verstandig. Doe maar gewoon. En dat soort stemmen kan van alle kanten komen. Als je jong bent, komen die stemmen misschien van je ouders. Toen ik mijn HAVO-diploma had behaald, toen overwoog ik om misschien toen al theologie te gaan studeren. Maar ik was behoorlijk beschermd opgevoed. En mijn moeder die zat daarmee. Want dan moest ik helemaal naar Utrecht te studeren aan de universiteit. En het seminarium van de baptisten daar in de buurt. En ze zeiden, ah, ze zeiden, is er niet iets anders? En ik heb gekozen voor de veilige weg. Nou is het mooie dat God het niet opgeeft. En dat onze keuzes nooit het einde betekenen. Maar je voelt wel dat ik mij door een stem liet leiden die niet de stem van God was misschien. Stemmen kunnen uit de samenleving komen. Die van alles roept en van alles vindt. En die vindt dat jij je druk moet maken over andere mensen zich druk om maken. Stemmen kunnen komen van vrienden met goed bedoelde adviezen, maar toch ingaan tegen wat je denkt dat moet. Social media is zo'n stem, een niet te ontkennen stem in het leven van heel veel van ons. Want, oh, wat is het gemakkelijk en wat zijn er veel stemmen die daar maar schreeuwen wat ze willen en het als een soort open riool gebruiken om alles maar af te kraken waar ze het niet mee eens zijn. Stemmen kunnen van collega's komen. En soms kunnen stemmen zelfs van de kerk komen. En uit de kerk komen. Maar we willen allemaal zo graag naar Jezus' stem luisteren. En we hebben een paar versen van hem gelezen, wat hij zegt. En het vervelende van Jezus is dat hij altijd zo verschrikkelijk scherp is. Dat hij zo to the point is. Dat hij zo de spijker op de kop weet te slaan. Willen jullie mijn vader eren of willen jullie mensen eren? Wil je je leven in dienst stellen van dat je een zo normaal mogelijk leven in de ogen van zoveel mogelijk mensen hebt geleid? Of wil je een leven hebben geleefd uiteindelijk waarvan God zegt, goed gedaan, mijn knecht. Het is bij Jezus blijkbaar het een of het ander. En ik denk dat Jezus best weet dat wij voortdurend daardoor verscheurd worden. En dat we niet altijd de ene kant kiezen of helemaal de andere kant, maar dat we soms schipperen en dat we soms de moed hebben om helemaal de weg van Jezus te gaan en soms laf zijn en de weg kiezen die veilig is. Maar uiteindelijk komt het daar wel op aan. Wat is je publiek? Voor wie wil je je leven spelen? Wil je in aanzien zijn, zegt Jezus, bij mijn vader? Of wil je in aanzien zijn bij mensen? Het is jouw keuze. Naar welke stemmen luister je? Kan het niet beide? Ja, ik zei het al. Helaas wel. En ik herken dat ook in mijn eigen leven. Dat ik dat vaak genoeg heb. En jullie ook. En als je denkt dat je dat niet hebt, dan bedrieg je jezelf. Dan luister je naar toch een stemmetje dat zegt, oh, maar dat geldt voor jou niet. Omdat je zo graag een topchristen wilt zijn of zo. En echt fearless wilt zijn. Zonder angst wilt zijn. Maar hoe meer ik mijn stem te luisteren leg bij al die andere stemmen in het leven en minder bij God, hoe meer ik consument word van Jezus in plaats van volgeling. Hoe meer ik toeschouwer word dan supporter of fan. In de arena tijdens die wedstrijd gedroeg ik mij meer als toeschouwer uit veiligheid dan als fan van Heerenveen. En hoe vaak doen we dat niet in ons volgen van Jezus? Wat zegt jouw hart? Wil je een verstandig leven leiden in wat mensen verstandig vinden? Of wil je een moedig leven leiden? En het zou zomaar kunnen dat als je een verstandig leven kiest, en ik zeg niet dat je onverstandige dingen moet doen, dat hoop ik dat je dat snapt. Natuurlijk heb je verstand gekregen om over dingen na te denken, maar het gaat om die dingen waarvan je weet, ik moet die weg volgen, ook al is het misschien veiliger en misschien financieel verstandiger om een andere weg te gaan, maar ik moet die weg gaan. Ik moet die weg gaan. Over dat soort keuzes hebben we. Het zou zomaar kunnen, als je altijd kiest voor de veiligheid en voor de verstandigheid, dat je een laf, zouteloos leven leidt. Maar een leven waarin je luistert en leert luisteren om te gaan de weg van Jezus en zijn stem daarin te horen, is gekruid en is hartig. En wat zijn er veel momenten geweest, voorganger worden. Oh, dat was helemaal niet verstandig. Ik had een goede baan in het onderwijs en misschien had ik inmiddels wel directeur van een basisschool kunnen zijn. Ik denk dat ik dat had gekund. Dat is niet hoogmoedig. Maar ik heb mezelf een beetje leren kennen. Ik denk dat ik dat ook gewild had en geambieerd had. Maar wat had ik veel gemist? En het kennen van wie God is. En het ontmoeten van Jezus in die mensen met wie je mag spreken. En vorig jaar had ik weer zo'n keuze. Toen mij gevraagd werd, wil je met mij een boekje schrijven over homoseksualiteit in de kerk? Ik dacht, oh jee, maar mijn mening over homoseksualiteit wordt door lang niet iedereen in de kerk gedragen. En moet ik dat dan doen? En innerlijk wist ik, dit is jouw werk. Maar Heer, wat zullen mensen zeggen? Het kan me de kop kosten, het zou me mijn baan kunnen kosten. Welke weg wil je gaan? Jezus is op heel veel plaatsen nog veel scherper. Hij zegt op een gegeven moment, wil je je leven behouden? En dan springen we op, ja, want daar doen we alles voor. We sporten om ons leven zo lang mogelijk te behouden. We eten gezond om ons leven zo lang mogelijk te behouden. Ja, we willen ons leven graag behouden. Nou, zegt Jezus, heb ik nieuws voor je. Uiteindelijk zul je het verliezen. Nou, zo nieuw is dat niet, want dat weten we ook allemaal. Er komt een dag dat we de laatste adem uitblazen en we weten niet wanneer. En het kan soms zomaar onverwacht komen en soms langs een weg van lijden. Jezus zegt, ik heb nog ander nieuws. Als je je leven wilt verliezen, voor mij. Met andere woorden, hij zegt, er is een weg waarin je niet meer leeft om je leven, je eigen leventje veilig te stellen en te behouden. Maar waarin je je leven verliest voor mij, een dieper leven, een rijker leven, dan zul je het behouden. Wauw. Dat is scherp. En ja, alles in mij roept weer. Ja, ja, dat wil ik. Maar vrees en beven. Jezus draait alles om. Net anders dan je verwacht. Net anders dan je hoopt. En daar sta je dan als mens. En iedere keer weer, wat wil je, wat wil je? En je hebt de vrijheid. Hij die de Zoon bevrijdt, zongen we, is waarlijk vrij. En dat is onze positie. We zijn echt vrij om gewoon te kiezen. We zijn geen marionetjes, we zijn geen slaven, we zijn niet aan touwtjes geknoopt dat God ons duwt of prest. Of... We zijn vrije kinderen van God, we mogen gewoon kiezen en ik vind dat soms doodeng. Wat wil je? Ik wil het wel, Jezus, maar hoe? En Jezus zegt, en hij leert dat zijn leerlingen al in de dagen op aarde. Wees niet bang, wees niet bang, wees niet bang. Iedere keer weer. Als je mij volgt, breng je op een plek waarin angst steeds minder greep op je krijgt. Wil je mij volgen, dan breng ik je daar. Dat je werkelijk vrij kunt leven. Vrij om jezelf te zijn. Want vrij zijn om jezelf te zijn, dat geeft God de eer, want je bent zijn schepping. En je bent benoeld om uniek jij te zijn. En je niet in keurslijven van mensen te laten persen. En als je daar bent, dan ben je ook vrij om iedereen lief te kunnen hebben. Omdat er niemand meer een concurrent is. Omdat er niemand meer zij tegenover ik of zij tegenover wij hoeft te zijn. Als je je armen voor iedereen kunt openen. Dan ben je vrij om naar het leven te kijken en het leven te zien en te leren zien zoals God. Dan zul je fearless zijn, zonder angst. En onze evangelische spreken grote woorden altijd heel erg aan. Zonder angst, ik ben fearless. Nou, ik ben al blij als ik een beetje less fear. Fearless. Heb maar een beetje minder angst. En wat ik van God zo genadig vind, is dat hij dat begrijpt. En dat hij zelfs als ik keuzes maak die misschien meer naar de andere stemmen luistert, dat hij het niet opgeeft. Hij zegt, Iger, ga gewoon weer verder. En dus wat moet ik doen? Een preek moet altijd praktisch zijn, hè? Dat is ook zo'n tik van ons mensen in de westerse wereld. Van het praktisch. Dat ik denk, nou laat de woorden van Jezus nou maar eens gewoon werken. Maar goed, misschien een tip. Wat je kunt doen. Net als naar die andere stemmen luisteren. Dat is niet zo moeilijk. Dat gaat gemakkelijk. Die stemmen komen wel. En die stellen ons soms ook gerust. Oh ja, je hebt ook wel gelijk. Laat ik maar... Maar net zo moet je leren luisteren naar de stem van Jezus in je leven. En dat is geen to-do-listje. Daar kun je geen college voor volgen. Daar kun je geen internetcursus voor volgen. Maar het enige wat daarbij helpt is tijd met hem door te brengen. Tijd met Jezus. Aandacht hebben voor. Als je fan bent van de voetbalclub, is het niet zo moeilijk om daar aandacht voor te hebben. En nu in de transferperiode te volgen, wie blijft, wie gaat weg en welke spelers worden door mijn club aangetrokken en zo. En je weet het allemaal precies. Dat is niet zo moeilijk. Als je de stem van Jezus wilt volgen in je leven, zul je tijd met hem moeten doorbrengen. En in die tijd met Jezus niet vrome woorden spreken. Niet dat zeggen wat je denkt dat Jezus van jou verwacht, maar eerlijk zijn. Ook over deze dingen. Ik wil u volgen, Heer. Maar ik vind het moeilijk. Ik heb het misschien nog niet helemaal helder wat de weg moet zijn. En ik wil u wel volgen, maar die andere stemmen zijn er ook. Ik ben er nog lang niet. Eerlijk zijn. En ook vragen, hoe kijkt u eigenlijk naar mij? Hoe kijkt u naar deze situatie? Wat vindt u belangrijk? Wat ik met mijn leven ga doen? Welk beroep ik ga kiezen? Wat vindt u belangrijk in de partner die ik voor mijn leven ga kiezen? Wat vindt u belangrijk? Welke accenten ik in mijn bediening in de gemeente als zorgwerker of als voorganger of als jeugdwerker of als diaken of als penningmeester, welke accenten ik ga leggen? Wat vindt u belangrijk? En weet je, tijd met God betekent niet dat je dan altijd alle antwoorden hebt. Mensen die zeggen, nou, dan heb ik altijd alle antwoorden direct, die liegen. Die projecteren hun eigen dingen op de stem van Jezus. Maar ik heb wel gemerkt dat als ik tijd neem om bij Jezus te zijn, dat er overtuigingen in mijn hart groeien. Dat ik in een richting zachtjes word geduwd. Doe maar. Doe het nou maar. Het komt goed. Ik ben erbij. En Jezus zegt, mijn schapen zullen mijn stem verstaan. Hij belooft het. En wat hij belooft, komt goed. Maar wil je tijd met hem doorbrengen? Om uit die greep te komen. Uit die worsteling te komen. Iedere keer opnieuw, als je voor keuze staat. En moet kiezen om de weg van Jezus te gaan. Welk publiek wil je voorspelen? De eer van Vader of de eer van mensen? Laten we maar gewoon even stil zijn en luisteren. Amen. En terwijl we leren luisteren naar de stem van God, mogen we altijd ervan overtuigd zijn. Ik ben nooit meer alleen. En dat gaan we zingen.